Gemeente, de schriftlezing deze morgen is uit het Evangelie volgens Lucas, het 23e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 34. Lucas 23, de versen 13 tot en met 34.
En als Pilatus de overpriesters en de overigen van het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: Ge hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En u moest hun op het feest één loslaten. Doch al de menigte riep gelijk, zeggende: Weg met deze, en laat ons Barabbas los. Die was om een zeker oproer dat in de stad geschied was, en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar ze riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zei ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, die zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen ze een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, die ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zei: Gij dochteren van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gesoopt hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoenders geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot.
Gemeente, de tekstwoorden vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Lucas 23 en daarvan het eerste gedeelte van vers 34. Lucas 23, 34, het eerste gedeelte. En Jezus zei: De Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is het eerste kruiswoord. Daar willen wij deze morgen met de hulp van Gods geest ook over nadenken. Het eerste kruiswoord luidt: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ik wil vanmorgen, gemeente, daarover met u nadenken. In de eerste plaats letten we op de verblinding van degene die Jezus gekruisigd hebben in het algemeen, die de oorzaak zijn van zijn lijden en sterven, de verblinding. Tweede plaats de vergeving, want de Heer Jezus zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ten derde de verhoring, want het bidden van Christus draagt vrucht, gemeente, in de bekering van zondaren, zoals we ook zullen zien vanmorgen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan denken we natuurlijk in de eerste plaats, gemeente, aan degene die Jezus hebben gekruisigd op de zogenaamde hoofdschedel of hoofdschedelplaats. met de misdadigers aan zijn rechter en aan zijn linkerhand, zoals ook voorzegd is door de profeet Jesaja, dat de man van smarten met de misdadigers zou worden gerekend en dat er met hem zou worden afgerekend, zoals met een misdadiger wordt afgerekend. Wat moet dat, gemeente, voor de Heer Jezus ook een diepe vernedering zijn geweest, aangezien hij toch gekomen is uit de heerlijkheid van zijn Vader. En daar hij toch ook metterdaad is de Allerhoogste Koning, en waar hij toch ook zoveel goeds gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op de aarde. Er was geen plaats die door Jezus niet werd bezocht. En als er zieken waren of blinden, of als er mensen gestorven waren, dan openbaarde hij zich als de vorst van het leven. Geen zonde gekend, geen zonde gedaan, en nu tot de vloekdood veroordeeld. Dat wijst toch wel, gemeente, op een heel bijzondere verblinding van degene die de Heer Jezus hebben gekruisigd. Hij laat dat ook doorklinken als hij zegt: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Een mens weet dikwijls in het algemeen niet wat hij doet en wat hij veroorzaakt. Daar moet hij ook achtergebracht worden. Die Romeinse krijgsknechten, gemeente, die hebben hun opdracht uitgevoerd. Die hebben gedacht: bevel is bevel. En ze hebben ook Jezus, net als andere misdadigers, zonder enige onrust in hun geweten gekruisigd. Daar hebben ze waarschijnlijk niet veel bij gevoeld, of het moet misschien nog een soort leedvermaak geweest zijn. Zo is een mens. Er zijn altijd mensen die hebben plezier gehad in dat soort werk, ook in de oorlogstijd. We zeggen niet voor niks, gemeente, dat een mens van God is afgevallen en de duivel is toegevallen. Als God een mens loslaat, dan kan hij zichzelf vermaken in het lijden en in de dood van zijn naaste. Ook al heeft Pilatus gezegd: ik vind geen schuld in deze mens. Ik heb hem ondervraagd in uw tegenwoordigheid. Maar wat mij betreft kan die losgelaten worden. Uiteindelijk toch onder de druk van het volk. Dat noemen we tegenwoordig de publieke opinie. Toch uiteindelijk maar toegestaan en toegelaten dat Jezus gekruisigd zou worden. Want je weet maar nooit welke onrust het zou veroorzaken als hij de stem van het volk niet zou gehoorzamen. De Romeinse krijgsknechten, gemeente, die hebben niet geweten wat zij deden. Ze hebben het werkelijk in hun onwetendheid gedaan. Maar de Joden dan? Dat zijn toch ook degenen die met de Romeinse krijgsknechten, gemeente, de hof van Gethsemane zijn binnengedrongen. Met zwaarden, met stokken en met fakkels tegen hem uitgegaan. Zoals de Heer Jezus zegt, als tegen een moordenaar. En ik was dagelijks bij u en ik zat bij u en ik leerde u in de tempel en jullie hebben me nooit gegrepen. Waarom dan nu tegen mij uitgegaan als tegen een moordenaar? En zo is die gevangen genomen. En zo hebben ze hem meegenomen en weggeleid naar de Hoge Raad, naar het Sanhedrin. En daar is de Heer Jezus, gemeente, jongens en meisjes, ter dood veroordeeld. Omdat hij eerlijk beleden heeft wie hij was, namelijk de Zoon van God. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons dat zegt. En dat heeft de Heer Jezus dan ook gedaan. Hij heeft de goede belijdenis afgelegd. Hij heeft gezegd wie hij was. En wie hij ook eeuwig zal zijn. Ik ben de Zoon van God. En dat hebben ze goed begrepen, wat hij daarmee bedoelde. En toen hebben ze gezegd: hij heeft zich aan God gelijk gemaakt. Hij heeft God gelasterd, heeft God vreselijk beledigd. En daarom hebben we geen andere beschuldiging meer nodig. Want deze uitspraak is voldoende om hem te laten sterven. vals beschuldigd bij de Romeinse rechter, Pontius Pilatus, onder een ander argument, want het zou Pilatus gemeente een zorg geweest zijn of Jezus de Zoon van God was of niet. Daar had hij geen verstand van, daar had hij geen kijk op. Maar er waren wel andere argumenten, er waren wel heel gevoelige argumenten voor Pontius Pilatus, zoals gehoorzaamheid aan de keizer. Deze verbiedt de keizer schatting belasting te betalen, schatting te geven. En toen ze voor de keus gesteld werden, voor de politieke keuze, Jezus of Barabbas, toen hebben ze voor Barabbas gekozen. Terwijl Pilatus Jezus had willen loslaten, riep het volk de kruisdood over hem af. En dat is allemaal, gemeente, jongens, meisjes, is allemaal gebeurd op de, wat wij noemen, de Goede Vrijdag. Je zou zeggen, hoe kun je zo'n dag nou een Goede Vrijdag noemen? Een dag waarop zoveel onrecht werd bedreven. Een dag waarop de mensen zich zo te buiten zijn gegaan aan een onschuldige. Zelfs die heidense rechter, die wereldlijke rechter Pontius Pilatus, die moest zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Wat heeft hij dan voor onrecht gedaan? Kan dat gebeuren op een dag die wij de Goede Vrijdag noemen? Waarom noemen wij de Goede Vrijdag, gemeente, een Goede Vrijdag? Omdat de Heer Jezus in deze weg de losprijs heeft betaald. Omdat de Heer Jezus heeft voldaan aan het eisende recht van God. Want de ziel die zondigt, die moet sterven. Of een ander in zijn plaats. En dan gaan we het hebben over het borgwerk van de Heer Jezus. Dat hij zich op die dag borg heeft gesteld voor al diegenen die wel des doods schuldig zijn. En voor wie de Heer Jezus geen plaats in hun leven heeft en nog steeds niet heeft. En als ze nou toegebracht moeten worden, gemeente, dan is er een gebed nodig van Christus voor mensen die niet willen dat hij koning over hen zou zijn. Daar moeten ze een borg en middelaar hebben om zalig te kunnen worden. Wilt u zalig worden, dan hebt u een biddende voorspraak nodig in de hemel. En weet u wat het wonder is, gemeente? Dat zeg ik nu alvast maar. Maar het grote wonder is dat Christus al bidt voor zulke voordat zij bidden tot God. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in schuld vergeven, die u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Een mens gaat toch bidden als God in zijn leven gaat komen? Hij gaat toch tot God roepen? Hij gaat toch vragen aan de Heere of hij zijn zonde, zijn schuld wil vergeven? Vooral die schuld van dat ongeloof, hè, dat je nou zo oud als je bent, hè, dat je eigenlijk nog nooit echt plaats hebt gehad en hebt gegeven aan Christus in je hart en in je leven. En de een die heeft dit excuus en de ander heeft dat excuus. Maar al die excuses die gelden, gemeente, niet als de geest gaat waaien, gaat werken in het hart van een zondaar. Christus bidt voor de zijnen. Christus bidt voor degene die de Vader hem gegeven heeft. En Christus bidt voor de vergeving van de zonde van al de zijnen. Ik zeg wel eens, de Heer Jezus wordt aan heel de wereld verkondigd. Christus wordt aan alle mensen aangeboden. Dat is, gemeente, daar mag u van uitgaan. Maar als het gaat om de vraag, voor wie heeft de Heer Jezus nou werkelijk geleden? Voor wie heeft hij nou werkelijk de prijs betaald? Voor wie heeft hij de schuld verzoend? Dan zeggen we, voor al diegenen die de Vader hem heeft gegeven. Dat sluit de ruimte van het evangelie niet uit, hoor. Want Christus, zeg ik, wordt aan heel de wereld voorgesteld als een leidende en betalende borg. En die wil die komen en nemen van het water des levens, om niet te nemen de toevlucht tot het reinigende bloed van Christus. Dat mogen we ronduit en voluit, gemeente, zeggen in al de ruimte van het evangelie. Maar hier zien we hem sterven voor degene die hij met een levend geloof zal bedelen en door zijn heilige geest zal levend maken vanwege de prijs die hij betaald heeft voor zijn kerk. Hij bidt al voor hen, omdat ze zo blind zijn, omdat wij zo blind zijn, gemeente, dat we niet eens zien dat wij op weg zijn naar de eindeloze eeuwigheid. Je hoort het, je onderschrijft het, je weerspreekt het niet op een huisbezoek. De ouderlingen zeggen, u beseft toch zeker wel dat u onderweg bent, en zegt u ja hoor. Maar wat verandert er nu eigenlijk in ons leven met deze wetenschap, gemeente? Is dat niet eigenlijk onze verblinding? En moet een kind van God niet zeggen achteraf, Heere, wat ben ik toch eigenlijk blind geweest? Wat heb ik toch in duisternis gewandeld? Wat ben ik toch onwetend geweest over mijn toekomst? Wat heb ik me toch weinig zorgen gemaakt, Heere, over mijn toekomst? En dat ik met u verzoend zal worden en met u verenigd zal worden en met u zal leven in deze wereld. Dat gaat pas werken, dat gaat pas leven als die geest gaat werken, gemeente. En dat is nou een vrucht van het gebed van de Heer Jezus. Die is zijn kinderen voor. Die is zijn kinderen voor in het bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In hun tegenstand tegen u, hè? Want je kunt zeggen, ja, die Romeinse soldaten, en je kunt zeggen, het Sanhedrin en al die spotters bij het kruis, ja, daar geldt het in de eerste plaats wel voor dat hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, maar eigenlijk ten diepste voor al diegenen die God toe gaat brengen. Tot die schare die zalig wordt. En daarvan zijn er al velen voor de troon van God. Die juichen voor de zaligheid die Christus voor hen bereid heeft en gereed gemaakt heeft. Ook toen zij nog niet aan hem dachten. Niet eens wilden denken aan hun toekomst, aan hun eeuwige belangen. Toen heeft Christus al gezegd, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is nou de liefde van Christus. Dat is nou de ruimte, gemeente, van het lijdensevangelie, zou je kunnen zeggen. Christus bidt, terwijl ik misschien nog volop in de zonde of in de wereld leef. Dat kan. Er kan vanmiddag iemand in het stadion zitten. Hier een Heerenveen voor wie Christus al bezig is om te bidden. Nou, dan haalt God hem er wel uit hoor. En misschien bidt de Heer Jezus op dit ogenblik wel voor een jongen of een meisje die vannacht midden in de nacht thuis gekomen is. Want het was zo gezellig hier en daar. En dat je dacht, ja, je kan ik God eigenlijk ook niet ontmoeten. En je gaat toch door en je zegt, en ik geef het niet op en ik wil niet, ik doe het niet. En ze krijgen me niet in die kerk. En dat de Heer Jezus al voor je bidt. En dat hij zegt, Vader, ik wil niet dat die jongen, dat meisje in het verderf zal dalen, maar dat hij gered zal worden. Dat hij u mag kennen. Want dat is toch het eeuwige leven, Vader, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, de Vader van alle barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Dat eerste kruiswoord, gemeente, daar zit zoveel ruimte in, er zit zoveel goddelijke zondaarsliefde in, dat je gaat verwonderen zodra je ogen voor hem geopend worden. Dat eerste kruiswoord, vergeef het hun. De Heer Jezus, gemeente, die heeft gebeden voor, niet voor zijn vrienden, maar de Heer Jezus die heeft gebeden voor zijn vijanden, zoals die ook het evangelie laat verkondigen, niet aan zijn vrienden alleen, maar ook aan zijn vijanden. Zodat vijanden met God verzoend mogen worden door de door zijn dood, door de dood van het Lam Gods. Voor zijn vijanden. Je zou je kunnen verbazen daarover, gemeente, over deze uitspraak. Want de Heer Jezus, je zou zeggen, hoe kan zo iemand nou vijanden hebben? We zeggen dat wel eens van mensen die, van wie de vriendelijkheid van alle mensen bekend is. Dan zeg je wel eens, die man, die vrouw, die heeft geen vijanden. Die kan geen vijanden hebben. En toch heeft ieder mens toch wel zodanige zwakheid of gebreken dat hij toch ook wel vijanden kan hebben. Maar de Heer Jezus, die geen zonde gekend of gedaan heeft, die de wet volkomen heeft vervuld. Gij zult God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. Daar heeft de Heer Jezus voor 100% aan voldaan tijdens zijn omwandeling op de aarde. Hij heeft dat niet alleen uitgesproken, hij heeft dat bewezen met zijn daden, met zijn genezingen, met zijn uitreddingen, met zijn nodigingen tot het koninkrijk der hemelen in te gaan. Hoe zou zo iemand nou vijanden kunnen hebben? Onvoorstelbaar is dat eigenlijk. Hè? En toch staat er in dat begin van dat Johannesevangelie, als Johannes spreekt over de vleeswording van het woord, en hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien, maar anderzijds, hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ik heb ik hem aangenomen. En u. En jullie. Jij. Zou geen goede preek zijn, gemeente, als we u niet zouden vragen, hoe staat u ervoor? En hoe sta jij er nou voor? Welke plaats heeft nou die gekruisigde Christus in je leven gekregen? Hebben we er iets mee, om het zomaar eens te zeggen, op zijn zuinigste gezegd? Want we zouden hem allemaal eigenlijk hartelijk moeten lief hebben, gemeente. Je zou eigenlijk vanmorgen allemaal moeten kunnen zeggen, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daarin is de liefde Gods geopenbaard, zegt diezelfde Johannes. En die liefde die blijkt uit zijn gebed, uit zijn bidden op het kruis. En als je nou jezelf, gemeente, daartegenover stelt, ja, dan moeten we soms tot onze schaamte zeggen, heren, ik wil eigenlijk ook niet dat u koning over mij bent. Als het erop aankomt, dan ga ik toch ook mijn eigen weg. Tenzij wij wederom geboren worden, en dan gaan we soms nog onze eigen wegen. En er is het altijd weer nodig dat hij voor die onwetenden en voor die dwalenden, zoals het Nieuwe Testament dat zegt, blijft bidden tot zijn vader, dat hij ze weer terug laat keren tot hem. Onze onwil, gemeente, is niet los te maken van onze natuurlijke verblinding. Dat de Heer Jezus zo onbekend is en zo onbemind is, dat heeft toch ook te maken met het feit dat we eigenlijk van nature niet kennis willen maken met hem. En wat een wonder van genade is het dan, als er een moment in je leven mag komen dat je die wapens neer mag leggen en dat je dan mag zeggen, Heere, wat wilt u, wat wilt gij dat ik doen zal? Hè? Als de Heer Jezus dat nou jullie vanmorgen eens zou vragen, wat wil je dat ik je zal doen? Zou je dan ook kunnen zeggen, net als die blinde Bartimeus, Heere, dat ik ziende mag worden, dat ik u mag ontdekken? Dat ik u mag vinden in uw woord, dat ik uw heerlijkheid zal mogen zien, zal mogen aanschouwen in het geloof. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Als we de Heer Jezus buiten ons hart en ons leven houden, wat doen we dan onszelf, gemeente, eigenlijk ook veel te kort? Wat doen we onszelf veel te kort? En hoe blind zijn we dan eigenlijk? Wij weten niet wat we doen, hoor, als we hem passeren en negeren in ons leven. En wat voor eeuwigheidsconsequenties dat ook heeft. heeft. Wij meenden dat hij, dat is die lijdende Christus, door God werd geslagen en verdrukt, zegt Jesaja. Zo verblind waren wij dat we meenden dat hij de gunst van God verspeeld had. Je hebt zijn godslastering gehoord. We hebben geen getuigen meer van noden. God heeft hem verlaten. Zo verblind en we wisten niet, zoals Jesaja zegt, dat hij om onze overtredingen werd verwond. En dat wij allen dwaalden als schapen en dat wij alle onze eigen weg verkozen. En dat hij daarom moest lijden en sterven. En daarom die voorspraak bij zijn vader zo noodzakelijk is, gemeente. Dat de Heer Jezus geen gedaante of heerlijkheid voor je heeft. Dat ligt niet aan hem hoor. Want hij wordt u elke zondag voorgesteld. En je leest er als het goed is ook elke dag van deze betalende borg en middelaar, van deze liefhebbende zaligmaker. Als een kind van God terugziet op zijn verleden, gemeente, dan moet hij ook zeggen, Heere, ik heb niet geweten wat ik deed. En ik wist niet dat ik zelf door mijn schuld uw kroon heb gevlochten, die door de kroon, weet u wel. En uw beker, uw lijdensbeker, gevuld. Boordevol met de toren van God tegen de zonde van het menselijk geslacht. De lijdensweken mogen gemeente ook weken zijn van verootmoediging. Waarom wordt de zonde zo pijnlijk in de beste ogenblikken van een kind van God? Want die heeft ook andere ogenblikken dat hij er nog mee kan leven. Maar in de beste ogenblikken dan wordt de zonde zo bitter omdat ze bedreven zijn tegen in het licht van deze betalende borg en middelaar. Wat heeft hij er veel voor moeten opbrengen, opgeven ook. En we wisten niet wat we deden toen we de Heer Jezus afwezen. En toen je vader of je moeder misschien zei, joh, kom op, we gaan naar de kerk, dat heb je ook nodig. Dat je zei, nou voor mij hoeft niet. Stel je nou eens voor dat de Heer je zo had laten lopen. Dat de Heer toen zijn handen van je zou hebben afgetrokken. En dat de Heer zegt, nou dan doe je maar wat je zelf wil. Dan moet je de eeuwigheidsgevolgen maar zelf ondervinden. Stel je voor dat God zo zou zijn. En nou bidt de Heer Jezus voor mensen die niet willen dat die koning over hen is, gemeente. En die geen zaligmaker nodig hebben. Om de eenvoudige reden dat ze niet eens iets voelen van de last van hun zonde en van de toren van God tegen die zonde. Dat is de verblinding. Dat was het eerste. Dat ongeloof, die zelfhandhaving van onze eigen gerechtigheid soms ook nog. Hè? Want we hadden het zo even over jongens en meisjes die midden in de nacht thuiskomen en die zeggen dat maak ik zelf wel uit. Hè? Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat gaat niet. Dat klopt niet. Maar als ons leven nou gemeente zo voor het oog zo onberispelijk is en je handhaaft jezelf in je eigen werk en je eigen gerechtigheid voor God en je zegt, zo'n mens als ik kan niet verloren gaan en er is nog geen plaats voor Jezus Christus in je hart en je leven als borg en middelaar, zou het dan wel goed komen? Zou je dan geen biddende voorspraak, hoge priester nodig hebben? Ja toch? Vergeef het hun, vader. Want ze weten niet wat zij doen. Vergeving, gemeente. Ja, hoe dan? In de eerste plaats door zijn dood en door zijn bloedstorting. De ziel die zondigt, die moet sterven. Ik moet sterven of een ander in mijn plaats. Daar heeft God voor willen zorgen. Een middelaar door God gegeven. Een borg die volkomen verzoend. Door zijn volkomen gerechtigheid. Die heb ik nodig. Wil ik vergeving der zonde krijgen. Dat kan alleen door het geloof in Christus. En als God me in Christus gaat aanzien, gemeten. Maar die vergeving, hè, die je allemaal nodig hebt. Hè, we hebben toch allemaal vergeving nodig? Er is toch geen mens, gemeente, die niet zondigt. Daar is toch niemand die vanmorgen zou kunnen opstaan. En dat van hem of haar gezegd zou kunnen worden die geen zonde gekend of gedaan heeft. Dat is er toch uiteindelijk maar één geweest. Jezus Christus de rechtvaardige, zo wordt hij genoemd. Zelfs die Romeinse hoofdman die de leiding had in de kruisiging, die zegt straks nog van deze mens was rechtvaardig. Dat moest zelfs een heiden belijden. Maar van wie van ons zou dat gezegd kunnen worden? Je hebt toch allemaal gezondigd? Je moet toch allemaal vergeving van je zonde ontvangen? God moet toch van vrede spreken in ons leven? Je moet het toch weten dat hij gezegd heeft, ik zal nooit meer op je schelden. En ik zal nooit meer op je toren. Nou, daar is nou het gebed van de Heer Jezus voor nodig. Van deze schuld overnemende borg. Ik gebruik die uitdrukking nog maar een keer, want ik vind het een prachtige uitdrukking. Een schuld overnemende borg en zaligmaker. Wat een liefdevol gebed, gemeente, en om vergeving. Vergeven, dat is eigenlijk overgeven van de een naar de ander. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, geef mij maar de schuld, Vader. Geef mij maar hun schuld. Schrijf dat maar op mijn rekening, zodat zij vrij uit kunnen gaan. Dat is eigenlijk vergeven. Weggeven, overgeven, overdragen aan een ander. Leg die zonde maar op mij, die geen zonde gekend of gedaan heeft, maar daartoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik die last zou overnemen. En zo kijken we nu, gemeente, vanmorgen hier in het hart van de Heer Jezus. En dan hoor ik die woorden als het ware klinken uit de schrift, grimmigheid is bij mij niet. Vader, vergeef het hun, reken hun deze, maar ook al die andere zonden niet toe waarom ze in het verderf zouden moeten dalen. Soms zelfs die openlijke haat tegen mij. Want de een die camoufleert het en de ander die braakt het soms uit. Zijn vijandschap tegen God en de Heer Jezus. En dat kan ik ook nog begrijpen, gemeente. Want de mens is tot alles in staat. Dat ongeloven. En daar heeft hij werkelijk letterlijk onder geleden. Is hij onder gebukt gegaan. Maar hij heeft het niet afgeschud, die last. Hij heeft gezegd, ik kom, o mijn God, mijn Vader, om uw wil te doen en daarom gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het vloekhout, van het kruis. Hij heeft deze moordgemeente voor zijn rekening willen nemen. Hè? Hoewel die kon zeggen nogmaals, wie overtuigt mij van zonde? Bidden voor je vijanden, dat is geen menselijk werk. Dat kunnen we niet, dat willen we ook vaak niet. Misschien een aardig voorbeeld, het is een kind hoor, het was een kind. Dat kind dat had iets gedaan waar zijn broertje boos over geworden was. Hij had een paar schoolboeken op elkaar geplakt en de andere morgen, ja, toen zaten die boeken vast. En dan is zijn broertje natuurlijk boos en blijf er met je handen vanaf en ik heb toch zo gezegd, nou, enzovoort. Dus ja, dat kind dat was ook weer een beetje terneergeslagen doordat hij van zijn broertje een grote mond had gekregen. En s'avonds bidt hij altijd voor zijn vader en voor zijn moeder en voor zijn broertjes en voor zijn zusjes en heel gezin. En voor die wilt u papa gedenken, wilt u mama een nieuw hart geven en die. Maar Johan niet hoor, dat was namelijk dat broertje, die was boos op hem geworden. Dat is een kind. En een kind is eerlijk. Maar zou u het ook, gemeente, niet gedaan hebben of misschien gedacht hebben? Kun je bidden voor je vijanden? Heb je het wel eens geprobeerd om te bidden voor je vijanden? Echt met je hart? echt met de liefde van je hart bidden voor je vijand. Ik zeg, iedereen heeft op een zeker terrein vijanden. En de ene vijandschap is sterker dan de andere. Ze zijn er in allerlei gradaties. Maar de vijandschap tegen de Heer Jezus gemeente, die was ongekend. Die is zo nooit gezien in de wereld. Doodsvijanden. Vijanden die het leven niet meer gunnen. Doodsvijanden zijn vijanden die niet zullen rusten voordat je hun prooi bent geworden. En voordat je er niet meer bent. Voor zulke vijanden heeft nou Christus willen lijden. En daarom zeg ik vanmorgen, gemeente, zeg nu nooit, voor mij kan het niet meer. Want nou laat de Heere zien in dit lijdensevangelie, in het eerste kruiswoord, hoe krachtig de liefde van Christus is en hoe ruim het hart is van de zaligmaker. Als je gekruisigd wordt en je kan dan op dat moment in de pijn en te midden van de vlammen van de hel, zou je zeggen, van de laaiende vijandschap, kun je toch bidden om vergeving. Dus dan zeg ik nogmaals, zeg nou nooit meer, voor mij kan het niet. Want hier heb je nou de ruimte van zalig worden. En in dit gebed van Christusgemeente kun je nou de mogelijkheid als het ware zien voor de, wat Paulus of Saulus van Tarse noemde, de voornaamste der zondaren. Hij zegt, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Hij had Christus zelf vervolgd. Want de Heer Jezus zegt bij zijn bekering, Saul, wat vervolgt gij mij? De gemeente Gods vervolgd, en daarmee heb ik ook de koning van de kerk, de zaligmaker, vervolgd. Ik stond ook Christus naar het leven. En als ik bij dat kruis geweest was, dan had ik er ook volledig mee ingestemd. Maar zegt hij, mij is barmhartigheid geschied, mij is genade bewezen. Hij heeft mijn schuld vergeven, de Vader van alle barmhartigheid. Want de Zoon die heeft geroepen, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De liefde van Christus gemeente, die is niet uit te blussen. Vele wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. Deze liefde is sterker dan de dood. Deze liefde denkt geen kwaad. Deze liefde bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. En ze hoopt alle dingen. En ze verdraagt alle dingen. Heb u zich wel eens mogen verwonderen over het feit dat God u nog verdraagt? Ik ben er nog, Heere. Ik heb nog genadetijd gekregen. En dat wordt steeds maar weer per dag verlengd, per seconde, zou je kunnen zeggen. En de liefde hoopt alle dingen. En de liefde verdraagt alle dingen. Dat kunnen wij niet. Daar moet je voor bediend worden uit de genade van God en de Heilige Geest, de Geest van Christus. Om nou een zondaar te verdragen, gemeente. Ja, hij verdraagt hem niet alleen, hij draagt hem ook op, want hij zegt, Abba, lieve Vader. Hij doet een beroep op de liefde van zijn Vader, hij kent die Vader. Hij kent de ruimte in het hart van die Vader. En hoe ver de vergevende liefde van God kan gaan, dat weet de Zoon beter dan enig ander mens. Vader, het is een Vader. Straks zegt hij mijn God als het heel donker is geworden. Als hij dat vriendelijk aangezicht van zijn Vader niet meer kan ontdekken. Wel zijn God gebleven, maar hier is het gemeente nog zijn Vader. Hij kent de ruimte in het hart van die Vader. Als het gaat over vergeving van je zonden. Professor Wisse, een oude leraar in onze kerk, die professor G. Wisse, die heeft een boekje geschreven over de 7 kruiswoorden. En dan zegt hij, het is net alsof de Heer Jezus, zegt hij, ik zal het in mijn woorden zeggen, dat hij de handen van zijn vader vastgrijpt aan dat kruis om te verhinderen dat het zwaard van God zijn vijanden zal treffen. Want je zou toch zeggen, op zo'n moment zal die vader toch wel voor die zoon opkomen. Is het net alsof de Heer Jezus met deze woorden, vader vergeef hem, of hij die handen van die vader vastgrijpt, dat hij het zwaard niet zal nemen om wat ze zijn zoon aandoen te voorkomen. Maar hij wil niet dat die zon daar in het verderf zal dalen, gemeente. Dat al die mensen die vader hem gegeven heeft, waarvoor hij ten diepste in de wereld is gekomen, en die hij tot het levende geloof zal brengen, want dat zijn de zijnen, die hem gaan zoeken in dit leven. Maar hij wil dat ze zalig zullen worden. Dat ze eeuwig God groot zullen maken. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, o Heere, mijn sterkte u, hartelijk beminnen. Vader, vergeef het hun. Zonder dit gebed, gemeente, geen zaligheid. Ik zeg dat even bij wijze van toepassing. We hebben steeds weer een biddende voorspraak in de hemel nodig bij de Vader. En zegt Johannes, en dat is nou een verzoening. Die is een verzoening voor al onze zonden. Heren, mag ik u leren kennen. Als borg, als middelaar, als voorspraak, als hoge priester, als mijn leraar, als mijn onderwijzer, als mijn gids, maar ook als mijn eeuwige koning. En wil u al mijn schuld vergeven, al dat ongeloof in mijn hart, en dat ik steeds maar weer van u dreig af te wijken. Wat een rijke gedachte voor een kind van God, gemeente, dat de Heer Jezus voor hem of haar bad, toen zij nog vijanden waren. Of toen je er nog zelfs helemaal niet was. Want Christus, die bidt, gemeente, die stierf voor zijn kerk, voor een kerk die nog niet eens bestond. Dus hij was hen, zeg ik, al heel veel eeuwen voor. Hij stierf voor mensen voor wie hij geen heerlijkheid had. Toen ze nog volop konden leven in de dingen van hun eigen hart. Toen was hij al voor ze bezig. Bidden deden ze misschien niet eens meer. Of je bad misschien alleen maar automatisch. Gedachteloos. Heb ik nou al gebeden? Of niet? Hebben we al gebeden? Of moeten we nog bidden? U kent die situatie misschien nog wel. En zo kan het soms ook 's avonds zijn, gemeente, aan het eind van de dag. Je bent moe. Je slaat de dekens weg en je gaat eronder liggen. En je bent misschien al vertrokken. Dat is een mens. En voor zulke mensen bidt nou de Heer Jezus. Hij bidt ze wakker. En ik bedoel ook in de geestelijke zin van het woord. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. De biddende hoge priester. Voorspraak bij de Vader. Dat gebed om vergeving, gemeente, dat wordt werkelijk verhoord. De Heere geeft u nog genadetijd, roep hem aan in de dag der benauwdheid. Hij zal er u uithelpen, gij zult hem eren. Stel het niet uit. Stel het niet uit. Broeders, zegt Petrus op de Pinksterdag, ik weet dat jullie het door onwetendheid gedaan hebben, namelijk Jezus Christus gekruisigd. Maar God heeft zo vervuld dat de Christus moest en zou lijden. Betert u dan en bekeert u. Bekeert u tot God, bekeert u tot de borg en de middelaar. Tot Christus, zijn lieve Zoon. Opdat uw zonden mogen worden uitgewist. En nu komt dat heerlijke evangelie van morgen tot u en tot mij, gemeente. Ik moet er ook van leven, ik kan ook niet zonder. Zonder dat lijden en sterven van Christus, zonder dat bloed van Christus, zonder die geest van Christus, zonder die voorspraak van Christus. Ik kan ook niet zonder. Het is een heerlijk voorrecht te mogen leven, gemeente, en ik hoop dat uw aanstaande predikant van Gods wegen dat in rijke mate zal mogen doen om dat evangelie u voor te stellen, Christus u voor te stellen en die Heer Jezus u aan te bieden. Dat mag hij doen, vrijmoedig. Die leidende borg en zaligmaker aanprijzen, aanwijzen, aanbieden. Ik kan niet zeggen, Jezus is voor alle mensen gestorven, maar ik kan wel zeggen, er is een gekruisigde Christus voor alle mensen. En moet u maar eens over nadenken thuis en met uw kinderen over spreken wat het verschil is. Je kan niet zeggen, Jezus Christus voor alle mensen gestorven, want dan zouden alle mensen werkelijk zalig worden. Maar we kunnen wel zeggen, er is een gekruisigde Christus, een gestorven Christus, voor alle mensen. En die wordt ons in het evangelie voorgesteld, die wordt vandaag ook over de volle lengte en breedte van deze wereld verkondigd. En dat er in hem en door hem altijd vergeving is geweest. De Pinksterdag. 3000 mensen vonden vrede met God door de vergeving der zonde, door het bloed van Christus, door de voorspraak van de Heere Jezus. En door één preekgemeente werden 3000 kostbare mensenzielen, mensenlevens behouden. En toen brak het nieuwe leven aan, want alles was voldaan. En die door het geloof op Jezus ziet, deze Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet, want hij is ze voorgegaan. Hij heeft ze voorgebeden. Hij heeft voor ze gebeden. En daarom komen ze thuis. En daarom zullen ze het lam zien in zijn heerlijkheid. En zullen ze de kroon werpen voor zijn voeten. Gij hebt voor ons gebeden. En gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En dat we alle eenmaal, gemeente, die heerlijkheid zullen mogen aanschouwen. Dat geven de Heere uit vrije genade. Amen.